You're with SBS Radio.
May 26 is officieel Sorry Day. Sinds 1998 herdenken de inheemse bewoners en een groot deel van mainstream Australië de kinderen van de zogeheten Stolen Generation. Het is deze week Reconciliation Week dus. En het basisthema van de week dit jaar is Grounded in Truth, Walking Together with Courage. Ik sprak vanochtend vroeg met Ad Borsboom, cultureel antropoloog, leerstoel Pacific Studies, Radboud Universiteit in Nijmegen. En vroeg hem of het thema Grounded in Truth daadwerkelijk de huidige gang van zaken weergeeft.
Nee, ik had afgelopen zondag even gekeken op de Australische nieuwssites of ik iets zag van deze Sorry Day. Ik heb niks kunnen vinden, terwijl in 2000, toen voor de eerste keer die grote mars over de Harbour Bridge met 25.000 mensen was en vliegtuigen in de lucht het woord sorry schreven, toen leefde dat. Maar ik heb de indruk dat deze dag en misschien de hele week in de Australische, laten we zeggen, mainstream media niet zo'n grote impact hebben.
Nou, we hebben hier natuurlijk net federale verkiezingen gehad. Waarbij iedereen dacht dat Labour de verkiezingen zou winnen. Maar in plaats daarvan blijven de Liberals aan. Wat ik ervan begrepen heb is dat er binnen de Aboriginal communities een enorme push is om een volksvertegenwoordiging te bewerkstelligen. Wat ze onder Labour wel een grote kans op hadden gehad, maar onder de Liberals niet. Heb jij daar enig inzicht in?
Labour heeft in zijn voor de verkiezingen beloofd dat de Uluru Declaration of the Heart, ik weet niet of dat bekend is, dat een hele hoop Aboriginal delegaties een paar jaar geleden rond Uluru, de voormalige Ayers Rock, verklaringen hebben uitgegeven waarin ze de overheid hebben gevraagd om het erkend te worden in de constitutie, om een verdrag te sluiten enzovoort. Daar heeft toen Turnbull tegen gezegd, dat doen we niet. We gaan geen aparte Aboriginal vertegenwoordiging in de parlement installeren. Maar dat Bill Shorten, die heeft voor de verkiezingen beloofd dat wel te doen. Maar goed, die heeft het niet gehaald. En nou heeft Scott Morrison, is weer een beetje teruggekomen van zijn afwijzing, voor zover ik het begrepen heb. En die wil weer eens kijken wat er op dat terrein mogelijk is. Maar ik heb gisteravond nog even stukjes van Q&A gezien op de ABC. En ik kreeg er echt niet veel vertrouwen door wat ik de vertegenwoordiger van de overheid hoorde zeggen over de mogelijkheid om zo'n referendum te houden voor de erkenning in de constitutie en om een soort treaty met de Aboriginal bevolking te onderhandelen. Omdat Australië een van de weinige landen is die dat nog niet gedaan heeft. Dus ik ben niet heel optimistisch, maar ik hoop dat de Aboriginal mensen die aan de touwtjes trekken en die degene zijn die in de media de meeste aandacht weten te trekken, dat die wel de druk op de regering blijven uitoefenen om datgene wat ze toentertijd in Uluru met die Uluru Declaration hebben voorgesteld, om dat erdoor te krijgen. Ik weet niet of dat nog bekend is, maar het was een heel belangrijk iets waar 250 Aboriginal delegaties uit het hele land unaniem een paar wensen op tafel hebben gelegd om hun die situatie te verbeteren, om een soort toch een beetje empowerment te krijgen. Maar dat was toen vrij snel afgekapt door de toenmalige premier Turnbull, geloof ik.
Nou ja, ik woon in Australië en ik zit me met pijn in mijn hoofd af te vragen wie dan de belangrijke Aboriginals zijn die hier daadwerkelijk wat in de melk te brokkelen hebben en ik kan op geen enkele naam komen.
Er zijn zekere Aboriginal spokespeople, zal ik ze maar noemen, die wel aan de weg timmeren. Marcia Langton, Stan Grant vind ik een hele positieve bijdrage leveren aan de discussie. Newell Pearson. Dat zijn mensen die vooral in de media en in panels en in discussies heel goed hun standpunten vertegenwoordigen en aan de bak komen. Maar het gaat de Aborigines er ook om, tenminste deze mensen, om een soort officiële vertegenwoordiging te hebben naast het parlement, waarin zij in staat zijn om ook ook wat politieke macht uitoefenen. Het hangt nu nog erg veel af van wat mensen in de publieke opinie weten te bewerkstelligen. En iemand als Stan Grant die zei op een gegeven moment, ja, we zijn maar 3% van de Australische bevolking. En ik vind, zei hij, dat de mainstream Australië zich ook de onderwerpen waar wij ons druk over maken, dat de Australische bevolking zich die ook eigen moet maken. Want met 3% van de bevolking kunnen we het niet alleen. En dus het is eigenlijk een oproep en een uitnodiging aan elke Australiër om met Aboriginal mensen mee te denken over wat er gebeuren moet om achterstanden weg te werken en om datgene wat men in het verleden ervaren heeft en terecht als onrecht, om dat weer recht te zetten.
Heb je de fiducie in?
Ja, het is een lang proces. Ik moet zeggen dat al jaren geleden Gillard en ook Abbott later beloofden een procedure te starten om tot een soort referendum te komen om Aborigines te erkennen in de grond, in de constitution. Ik moet gewoon objectief constateren dat daar nog niks van terecht is gekomen, ondanks allerlei voorstellen van de Aboriginal mensen die ik net noemde. En zeker al die 205 delegaties die rond Uluru dat statement gemaakt hebben. En dat nu Labour, ja, dat zag er goed uit wat zij beloofden. We zullen een referendum houden, we zullen een Aboriginal Advisory Body zullen wij in het leven roepen. Maar goed, Labour heeft de verkiezingen verloren en de hoop is nou gevestigd dat de huidige regering nou wel maatregelen voor gaat nemen. Maar ja, vertrouwen heb ik pas als ik het zie gebeuren. En het blijft maar gehakketak. Ik had ook wel hoop dat Labour misschien die belofte zou nakomen die ze in de verkiezingen hebben gedaan. Maar goed, dat weten we niet, want ze hebben de verkiezingen verloren. En wat Scott Morrison daarmee gaat doen, geen idee. Ik hoop dat Aboriginal politieke voormannen en vrouwen, dat ze de druk op de ketel toch flink wat opvoeren om toch wat maatregelen in die richting te nemen. Want het blijft maar dooretteren en dat vind ik heel vervelend, want ik denk dat voor de hele Australische samenleving een soort healingproces zou zijn wanneer deze zaken goed geregeld worden.
En ondertussen blijft het een smet op het blazoen.
Ja, zolang de geschiedenis niet erkend wordt en Aborigines nog steeds niet in staat zijn, niet in staat gesteld ook worden om hun achterstand die ze hebben, hun grieven en hun wensen, om die in politieke daadkracht te vertalen. Zolang dat niet het geval is, blijft het een open wond, denk ik. Ik zit een beetje op de lijn wat ik van Stan Grant zo horen gelezen heb, ook toen ik de afgelopen twee maanden in Australië was. Hij zegt, luister, met onze 3% van de bevolking kunnen we van alles willen, maar we moeten eigenlijk elke Australiër aanspreken, zodat elke Australiër zich dat onderwerp eigen kan maken. Nou is dat natuurlijk een ideaal, dat zal niet elke Australiër moeten, maar je hebt toch de meerderheid van de bevolking nodig om die thema's, die Aborigines aan de orde stellen, om die vorm te geven, handen en voeten te geven. Want met 3% van de bevolking alleen red je dat niet. Dus ik hoop dat mainstream Australië toch open staat voor datgene wat de Aborigines heel vriendelijk eigenlijk in dat Uluru Declaration of the Heart, wat ze daar naar voren hebben gebracht. Het was meer een uitnodiging aan de Australische bevolking dan een soort eisenpakket. Dat is weer een tijd onder de tafel geveegd en ik hoop dat met die declaratie op de achtergrond Aborigines actie blijven voeren om dat in de politiek en in de harten van de Australiërs ingang te doen vinden.
Hoe moet daar nou echt daadwerkelijk aan de basisverandering in komen? Wat zit er nou fout in het Australische systeem waardoor er geen lange termijn plannen gemaakt kunnen worden op wat voor vlak dan ook?
Ik vind het een weeffout in het systeem dat een premier na korte tijd binnen een bepaalde periode voortdurend op eigen houtje verkiezingen kan uitschrijven, waardoor alle parlementariërs, alle ministers, alle partijen voortdurend achterom kijken of de volgende verkiezing er niet aankomt. En dan voortdurend bezig zijn met de thema's van de dag in plaats van een soort lange termijnvisie die toch mensen in hetzelfde systeem als Bob Hawke hadden, Keating. Ik vind ook Howard mee eens of niet mee eens met de man, maar hij had een visie over, een lange termijnvisie over Australië. En sinds Howard weg is, zijn er alleen maar premiers gekomen die bezig waren met de meeste tenminste, met de waan van de dag en kijken naar de volgende verkiezingen enzovoort. Ik ben daar een beetje cynisch over geworden, omdat het systeem ertoe leidt dat lange termijnvisie niet beloond wordt en dat korte termijn successen met betrekking tot verkiezingen die op elk moment kunnen aankomen, dat die de boventoon voeren. En dat, ja, persoonlijk, ik wil het vanuit Nederland niet het opgeheven vingertje naar Australië laten zien, maar dit vind ik wel een weefout in het systeem om te komen tot lange termijn visie, tot de vraag, waar gaan we naartoe met dit land? Hoe ziet ons land er over 5-10 jaar uit? Dit soort vragen heb ik in de afgelopen verkiezingsstrijd, toen ik, ik was 2 maanden in Australië, heb ik geen 1 keer gehoord. Dus het is voor mij een combinatie van het systeem, wat ik toch een soort weefout vind, maar ook de persoonlijkheden die de leiding van het land op het enig moment hebben. En daar mogen de leiders van de afgelopen 5-6 jaren mogen best een voorbeeld nemen aan degenen die in de jaren 80 en 90 en begin 2000 het heft in handen hadden. Dus even kort gezegd, ja, ik vind het systeem zeker niet perfect als het gaat om lange termijnvisie. Maar ik heb wel gezien dat daarbinnen premiers met persoonlijkheden en premiers die ook het politieke handwerk goed verstonden, dat die binnen het systeem toch wel lange termijnvisie aan het publiek konden voorleggen, waardoor ze ook veel verkiezingen gewonnen hebben.
En dat was emeritus hoogleraar Ad Bosboom over de aanhoudend slechte situatie van Aborigines in Australië en hoe een weeffout in het Australische politieke systeem ervoor zorgt dat er geen lange termijn plannen gemaakt kunnen worden.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.